Shalom, broeders en zusters. Ja, spreek mij van Jezus, mijn heiland. Ik luister zo graag naar zijn woord. Ik zat vanochtend om 7 uur al met David in de auto op weg hier naartoe. En toen waren we al flink aan het spreken over het woord van God. En we waren net uit ons bed, maar ja, als je dan begint te spreken over het woord van God, dan, ja, dan vult dat de hele auto. En het is geweldig dat we deze ochtend ook weer zo met elkaar over dat woord mogen nadenken. Wat ik al zeg, ik ben hier samen met David. En David die is met Alexander enkele weken geleden in Israël geweest voor 10 dagen voor de Bijbelverspreiding. En ja, het is leuk en mooi om al die verhalen te horen. Ik heb ook magazines meegenomen. Daar staat nog het reisverslag in van Alexander naar Frankrijk. U denkt dat is wel erg lang geleden, maar ja, zo werkt dat met een maandblad natuurlijk. Dan duurt het altijd even. Dus ik zou zeggen, mocht u het reisverslag willen lezen over Frankrijk en hoe de heren ja, ook in Parijs heeft gewerkt, dan neem zo'n magazine mee. En wat er over is, dat is dan voor jou, Alexander. Maar ik verwacht dat ze allemaal opgaan. Dus, ja, ik wil u en jou vanmorgen meenemen naar Exodus 17. En ik wil vanmorgen met u nadenken over de strijd tussen Israël en Amalek. En ik wil vanmorgen met u stilstaan bij de geestelijke strijd die daarachter schuil ging. Maar ook de geestelijke strijd die we zien als we naar het hele Midden-Oosten conflict kijken. We leven best wel in een lastige tijd en ik merk ook onder christenen dat er veel verdeeldheid is met betrekking tot Israël, tot het Midden-Oosten conflict. En ik kan me ook wel voorstellen dat u van tijd tot tijd daarnaar kijkt en dat u ook zoekend bent van hoe moeten we daar als gelovigen nou mee omgaan? We zien aan de ene kant dat Israël heel veel onrecht is aangedaan. Als je denkt aan 7 oktober, alles wat er is gebeurd. We zien dat Israël heel veel onrecht wordt aangedaan als je kijkt naar hoe de hele media ermee omgaat. Het wereldwijd antisemitisme, wat enorm groeit. En ook om te zien dat Joden ook buiten Israël worden afgerekend op het Israël-Palestijns conflict. Je kunt als Jood niet zomaar met een keppeltje meer over straat. Vooral in grote steden, als je denkt aan Amsterdam. En Alexander die heeft u ongetwijfeld verteld over Parijs. Maar ook daar de situatie, het is gewoon schrijnend om te zien. De mezouza's die van de deurposten worden afgehaald, omdat men gewoon bang is voor antisemitisme. Aan de andere kant, broeders en zusters, er was een wapenstilstand. Die is ten einde gekomen. We zien dat Israël weer in Gaza bezig is. Aan de ene kant logisch natuurlijk. Ze willen Hamas pakken. Ze willen daar een einde aan maken. Tegelijkertijd moeten we ook heel eerlijk zijn. Kunnen we ook niet alle daden van Israël goedkeuren. En schuurt het soms. En zien we ook dat er heel veel onschuldig bloed vloeit in Gaza. En ook daar moeten we naar kijken. Ook dat is pijnlijk om te zien. Daar staat nu een hele nieuwe generatie Gazanen op, die mensen missen in de oorlog. Vaders, moeders, kinderen die zijn omgekomen, waar heel veel bitterheid is. En ook dat kun je je voorstellen vanuit menselijk perspectief. Als je daar leeft, je huis is weg, familieleden zijn weg, dan is het heel lastig om niet bitterheid te krijgen richting Israël. En we zien dat daar ook heel veel aan de hand is. En hoe blijf je nou evenwichtig kijken naar dat hele Midden-Oosten conflict? En ik denk dat we vanmorgen ook vanuit Exodus 17 met elkaar zullen ontdekken dat het heel belangrijk is om vooral ook oog te hebben voor de geestelijke werkelijkheid die daarachter schuilgaat. En ik wil vanmorgen in de eerste deel van mijn preek nadenken over Israël en Amalek en hoe dat door al die generaties is doorgegaan. hoe dat ook is in de huidige Midden-Oosten conflict. En vervolgens wil ik in het tweede gedeelte van mijn preek ook natuurlijk de lijnen doortrekken naar ons eigen leven. Amalek in ons leven. Geestelijke strijd waar we mee te maken hebben. Maar ook, ja, Amalek in de vorm van de oude mens die van tijd tot tijd ook in ons eigen leven weer de kop opsteekt. En ik denk dat we daar ook heel veel vanuit deze geschiedenis over kunnen leren. Maar ik stel voor dat we eerst met elkaar dat gedeelte lezen. We gaan twee Bijbelgedeelten met elkaar lezen, namelijk Exodus 17 vanaf vers 8. En zometeen zullen we nog een aantal versen lezen vanuit Deuteronomium 25. Dus we zullen stilstaan bij Israël en Amalek. En we zullen ook kijken naar ons eigen leven en wat we vanuit deze geschiedenis daaruit kunnen leren. Goed, laten we met elkaar lezen. Exodus 17 vanaf vers 8. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Ravidim. Mozes zei tegen Jozua: kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur, die klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes die werden echter zwaar. En daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur die ondersteunden zijn handen, de ene aan de ene en de andere aan de andere kant. En zo bleven zijn handen onbewegelijk totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. En toen zei de Heere tegen Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes die bouwde een altaar en gaf het de naam: de Heere is mijn banier. Hij zei: voorzeker, de hand op de troon van de Heere, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. En dan maken we een sprongetje, broeders en zusters, naar Deuteronomium 25. Deuteronomium 25. En daar lezen we nog een paar versen vanaf vers 17. Deuteronomium 25 vanaf vers 17. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel u in de achterhoede als zwakke achter u, terwijl u moe en uitgeput was. En hij vreesde God niet. Als de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom in het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. Ja, broeders en zusters, allereerst, wie was Amalek? Amalek, dat was een nazaat van Esau. En ja, in dat eerste hoofdstuk wat we met elkaar lazen, in Exodus 17, ja, daar zien we dat meteen opvalt dat Israël niet zomaar met een volk te maken had. Nee, we zien heel duidelijk in dit hoofdstuk dat daar hele, ja, duistere machten achter schuil gingen. Het volk kon niet zomaar overwinnen op Amalek. We zien iedere keer als Mozes zijn handen ophief naar de hemel, ja, dan won Israël. Maar op het moment dat hij zijn armen, zijn handen liet zakken, dan won Amalek. En ja, we zien dat het voor Jozua en zijn mannen een enorme lange en uitputtende slag was om uiteindelijk te winnen. En dan lezen we in vers 16 dat de strijd van de Heere tegen Amalek zal zijn van generatie op generatie. En broeders en zusters, als we die lijn van Amalek in de Bijbel volgen, dan zien we inderdaad dat die strijd er was van generatie op generatie. Heel de tijd zie je dat Israël moet dealen met Amalek. Iedere keer komt Amalek weer terug. In de tijd van Richteren, in de tijd van Saul, in de tijd van David, iedere keer stak Amalek zijn kop weer op. En als we dan even inzoomen op die periode van Saul, dan kunnen we daarover lezen in 1 Samuel 15. Dan had Saul van de Heere de opdracht gekregen om Amalek te vernietigen. En alle spullen die Amalek had, die moest hij met de ban slaan. Dat betekent dat hij daar niks van mocht meenemen. Nee, alles was voor de Heere bestemd. En we zien dat Saul daar half gehoor aan gaf. Hij spaarde de koning van de Amalekieten, koning Agag. En hij nam ook de beste spullen en het beste vee daarvan mee. Want dacht Saul het is toch wel een beetje zonde. Hè? Er zitten nog heel veel mooie kostbare spullen tussen. En laat ik dat toch maar meenemen. Want dat kan ik dan toch wel heel mooi gebruiken. Terwijl de Heer echt een hele duidelijke opdracht had gegeven. En we zien dat Saul dwars tegen de opdracht van de Heer inging. Afijn, de Heer, hij blijft niet stil. Hij stuurt Samuel. En Samuel, die komt dan met een best wel pittige boodschap voor Saul. Er zou een einde komen aan zijn koningschap. En u hoeft dat niet op te zoeken, ik zal dat citeren. Dan lezen we vervolgens in 1 Samuel 15. Toen zei Samuel, breng Agag, de koning van de Amalekieten, bij mij. Agag, die ging fier naar hem toe. En Agag zei, de bitterheid van de dood is beslist geweken. Maar Samuel zei, zoals uw zwaard de vrouwen en hun kinderen beroofd heeft, zo zal onder de vrouwen uw moeder van haar kinderen beroofd worden. En toen hakte Samuel Agag in stukken voor het aangezicht van de Heere in Gilgal. Dat is nogal een geschiedenis, hè, wat we hier lezen over die koning van Agag. Maar de Heere, hij wist heel goed met wat voor volk hij te maken had. De Amalekieten. Want als we vervolgens een sprongetje maken in de tijd, dan komen we terecht, broeders en zusters, in het Bijbelboek. Esther, afgelopen week of vorige week was het nog Purim. En dan lezen we over Haman, de zoon van Amedata, de Agagiet, de tegenstander van de Joden. En Haman, hij was een latere afstammeling van Agag, oftewel van Amalek. En daar komen we hem weer tegen, Amalek. En wat lezen we dan over deze Haman? Hij wilde op één dag het Joodse volk wegvagen van jong tot oud met, en dan staat er, kleine kinderen en vrouwen aan toe. Dat is wat, hè? Dat je zo ziek bent dat je zelfs de vrouwen en de kinderen niet wil sparen. Opnieuw worden hier de vrouwen en de kinderen genoemd. Zo ziek was Amalek dat ze zelfs geen ontzag hadden voor vrouwen en kinderen. Broeders en zusters, Haman, die kende als nazaat van Amalek ongetwijfeld de geschiedenis. Ook deze geschiedenis die we vanochtend met elkaar hebben gelezen. En ik denk dat Haman die satanische strijd tegen Israël wilde afmaken door alle Joden op één dag uit te roeien. Afijn, als we verder die lijn van Amalek volgen, broeders en zusters, dan bestaat Amalek als volk niet meer. Maar de geest van Amalek daarentegen, die is er nog altijd. Die zien we door heel de geschiedenis terug tot op de dag van vandaag. En laten we met elkaar eens gaan naar Psalm 83, want daar komen we Amalek opnieuw tegen. Psalm 83. Psalm 83. En daar lezen we, Psalm 83 vanaf vers 2. O God, zwijg niet, Hou u niet doof, wees niet stil, o God. Want zie uw vijanden tieren, wie u haten steken hun hoofd omhoog. En let op wat er staat. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk en raadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd. Deze hebben een verbond tegen u gesloten. De tenten van Edom, daar kom je Esau tegen, en de Ismaëlieten, Moab en de Hagieten, Gebal, Amon en Amalek. Ziet u dat? Filistea met de bewoners van Tyrus. Broeders en zusters, hoe actueel zijn deze woorden? Als je die op je in laat werken. Hè, zij zeggen, kom, laten wij hen uitroeien. Die strijd van Amalek tegen Israël zal doorgaan en blijft doorgaan tot de wederkomst van Christus. En of je het nu hebt over Haman, of je het nu hebt over Hitler, of je het nu hebt over een Hamas, of je het nu hebt over een IS, of je het nu hebt over bepaalde extreme groeperingen binnen Iran, of je het nu hebt over de toekomst, de toekomstige antichrist, de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf die nog gaat komen. Ze gaan allemaal door. En ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen, namelijk Israël van de kaart vegen, zoals hier ook staat, zodat er geen volk meer zal zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht zal worden. En als je verdiept in de toekomst van Israël, dan weten we, broeders en zusters, dat Israël nog heel wat staat te wachten, vooral in die laatste jaarweek, in die laatste fase, vlak voor de wederkomst van Christus. En die geest van Amalek, broeders en zusters, die zien we in onze dagen op heel veel verschillende manieren terugkomen. Denk in dit verband ook aan de extreme islam, radicale islamitische groeperingen. En ik zeg bewust extreme islam, want ik merk ook heel snel binnen christenheid dat ja, alles over één kamp wordt geschoren, maar we moeten voorzichtig zijn in onze woorden. Maar wat je ziet bij die extreme groepering is dat met name in de laatste decennia, in de laatste tientallen jaren, dat die eindtijdvisie binnen deze radicale islamitische groeperingen sterk is doorontwikkeld. En let op wat ik nu zeg, want dat is dus recent in een enorme stroomversnelling terechtgekomen. Binnen de radicale eindtijdvisie van de islam is er een enorme sterke ideologie voor de komst van de Mahdi. Een soort van islamitisch messiasfiguur. En men leert dat hij straks met een leger met zwarte vlaggen zal optrekken naar Israël. Ik ga er niet te veel over zeggen, maar als je daarin verdiept, broeders en zusters, dan gaat dat heel ver, want Mohammed die zou gezegd hebben, het laatste uur zal niet komen, tenzij de moslims de joden zullen bevechten en doden, tot ze zichzelf verbergen achter een steen of een boom. Maar deze steen of boom zal zeggen, moslim of dienaar van Allah, er is een jood achter mij, kom en dood hem. Broeders en zusters, nogmaals, daar valt veel meer over te zeggen. En die strijd vanuit deze radicale islamitische groeperingen als Hamas, dat zal alleen maar heftiger worden. Het feit dat de aanslagen die zij gepleegd hebben op 7 oktober, operatie Al-Aqsa-storm wordt genoemd, laat meteen ook die religieuze lading zien. Men wil de Tempelberg bevrijden. Al-Aqsa, de Al-Aqsa-moskee, wat op de Tempelberg staat, daar draait het in hun toekomstvisie helemaal om. En deze eindtijdvisie, dat beperkt zich niet alleen tot, ja, tot Hamas, maar je ziet dat ook bij een IS terug, bij bepaalde groeperingen van Iran, Hezbollah, Jemen, Syrië, ze zitten allemaal op deze lijn. En ik wil nogmaals de nuance ook vanochtend aanbrengen, want dat betekent niet dat iedere moslim meteen op dit denkspoor zit. Laten we alsjeblieft voorzichtig zijn. Tegelijkertijd, broeders en zusters, is het wel belangrijk dat we oog hebben voor deze ontwikkelingen. En ook als we kijken naar het wereldwijd antisemitisme, broeders en zusters, dan hebben we niet te maken met zomaar een haat tegen Israël. Nee, het is een buitenproportionele haat. En nogmaals, wat ik net ook al zei, ook Joden buiten Israël, die in die zin niks met de staat Israël van doen hebben, die worden afgerekend op het Israël-Palestijns conflict. En je ziet dat dat wereldwijd antisemitisme enorm aan het groeien is. We zien het een bepaalde kant op gaan, waar inderdaad Israël als volk, als land steeds meer alleen zal komen te staan. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dat is wat we voor onze ogen zien gebeuren. En dan kan ik mij voorstellen dat u hier zit en dat u zegt van ja, je zegt dit nu allemaal wel, maar als je kijkt naar het huidige Israël, dan hebben we te maken met een seculiere staat die op seculiere gronden handelt. En ook dat moeten we erkennen, broeders en zusters. Dat niet iedere daad die Israël doet, dat we daar halleluja, ja en amen op kunnen zeggen. Het is belangrijk om evenwichtig te blijven, ook in die dingen. Begrijpen we Israël op heel veel punten? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, ja, zie je dat die haat, hè, naarmate ze zo bezig zijn, ook onder de Gazanen, ja, dat die haat steeds groter wordt. En dat daar ook heel veel onschuldig bloed vergoten wordt. Ook onder de Gazanen is er heel veel afschuwelijk leed. Moeten we niet zomaar aan voorbij gaan? Oog voor hebben. En daar wil ik met u even naartoe gaan, want hoe moeten we als christen nou omgaan met dat Midden-Oosten conflict? Hoe blijven we evenwichtig? Nou, ik denk dat we daar ook heel veel van kunnen leren uit Exodus 17. Want wat we in deze geschiedenis zien, broeders en zusters, is dat Mozes zich ervan bewust was dat we bovenal te maken hebben met een geestelijke strijd. En dat is belangrijk. En wat deed hij? Toen Mozes dat zag en zich heel goed realiseerde, hief hij zijn handen omhoog. En broeders en zusters, als het gaat om het huidige conflict, dan is het belangrijk om te zien dat het een geestelijke strijd is. En bij geestelijke strijd moet je nooit zelf aan de slag gaan, nee, je moet de geestelijke tools hanteren. Geestelijke strijd overwin je alleen maar als je de juiste geestelijke wapens hanteert. En dat is wat ik Israël in deze dagen zo gun, dat hun ogen geopend worden voor die geestelijke werkelijkheid. Dat ze de geestelijke wapens gaan hanteren. En net als Mozes, als het ware hun handen omhoog gaan heffen. Heren, wij weten het niet. Wij gaan niet komen tot een oplossing. Elke menselijke vrede in de afgelopen 75 jaar, u heeft allemaal de Oslo-akkoorden grotendeels meegemaakt. Het is allemaal tijdelijk. Het zijn menselijke deals. Wij weten het niet. Het enige wat we kunnen doen is eigenlijk het antwoord in de handen van de Heere leggen. En dat geldt in feite ook voor ons, broeders en zusters. We kunnen met betrekking tot Israël helemaal de politieke kant op gaan. Het is ook goed dat we van tijd tot tijd onze stem laten horen, dat we opkomen voor het Joodse volk. Maar als gemeente van Christus zijn we bovenal geroepen om onze geestelijke positie in te nemen. En zijn we ons daarvan bewust, onze geestelijke positie. Zoals Mozes zijn handen ophief naar de Heere, zo schrijft Paulus dat wij niet een strijd hebben te voeren hier op aarde tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers, in de duisternis tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Het is soms lastig om daar een voorstelling van te maken, want wij leven hier op aarde, maar alles wat wij hier doen, dat moet eigenlijk in verbinding staan met onze geestelijke positie. Maar dat klinkt soms zo vaag. Maar dat is wel onze positie in Christus. En Paulus die roept ons op om die geestelijke wapenrusting aan te doen. Als het gaat om de strijd in ons eigen leven. Maar ook als het gaat om de wereld, hoe we naar de wereld om ons heen kijken. Onze strijd als gelovigen is niet hier op aarde, maar daarboven. En ik heb dat vaker gezegd, als we bidden voor Israël, als we bidden voor het Midden-Oosten, dan zijn we vaak geneigd om die woorden van Psalm 122 te bidden. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Begrijp me niet verkeerd, ik hoop dat er weer snel vrede en rust komt. Wat ik net ook al zei, het is belangrijk om verder te kijken, want elke menselijke vrede gaat tot niks leiden, broeders en zusters. En die vrede van Jeruzalem, waar Psalm 122 over spreekt, dat is messiaans. Het is een messiaanse psalm. Die vrede die gaat komen als de vredevorst terugkeert, de Heer Jezus Christus. En elke menselijke vrede die in Jeruzalem tot stand gebracht zal worden, zal tot de wederkomst van Christus allemaal tot dat hebben. Ook dat heb ik vaker hier gezegd. Het gebed wat Paulus ons leert in Romeinen 10, is vooral gericht op hun behoud. Dat ze de vredevorst gaan leren kennen, de Heer Jezus Christus. En dat wil ik vanmorgen echt onderstrepen, dat het antwoord voor het Midden-Oosten conflict een persoon is, de Heer Jezus Christus. Dat geldt in het groot als je kijkt naar het hele conflict, maar dat geldt ook als het gaat om het individu. Dat geldt ook voor ons, dat de werkelijke vrede is te vinden in Christus. Maar dat geldt ook, broeders en zusters, als het gaat om de Gazanen. Als het gaat om de Arabische volken. Ik werk voor Israël in de Bijbel. Ik hou van het Joodse volk. Ik werk het dagelijks onder. En tegelijkertijd gaat mijn gebed ook uit naar die Gazaan. Gaat mijn gebed ook uit naar de Arabische volken. Waarvan velen opgroeien. Wat ik net ook al zei in Gaza. Met geen ouders, geen familieleden meer. Die zo verbitterd raken door deze oorlog. En wat je ze gunt, is zicht op Christus. Zicht op de Heer Jezus. En daarom wil ik vanochtend ook echt zeggen, laten we alsjeblieft ook blijven bidden voor de kerk in Gaza. Dat ze getuigen mogen zijn, juist onder hun eigen volksgenoten. Dat het antwoord niet ligt in het oppakken van wapens, maar dat het antwoord ligt in het vinden van de Heer Jezus Christus. Er is één weg. Dat leidt tot verzoening tussen God en de mens, tussen Israël en de Arabische volken. En dat is Jezus de Messias. Ik las onlangs een boek, De Zoon van Hamas. Heeft iemand die van u wel eens gelezen of niet? Dat is een van de oprichters, de zoon van de oprichters van Hamas. En hij was ook opgegroeid met heel veel bitterheid. En uiteindelijk, broeders en zusters, heeft hij de Heer Jezus Christus leren kennen en is zijn leven radicaal veranderd. Daarin ligt het antwoord. En weet u wat mij zo opviel? Is dat er dan staat in vers 13, zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Ik vind het zo mooi, de scherpte van het zwaard, daardoor overwon hij. En als je gaat denken aan over de geestelijke betekenis van de scherpte van het zwaard, dan kom je natuurlijk uit bij het woord van God. Waarvan Paulus zegt ook, als hij het heeft over die geestelijke wapenrusting, het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Dat verandert levens, dat heeft ons leven veranderd. Dat bepaalt de koers in ons leven, iedere keer weer terug naar het woord. Wat zegt de Bijbel over alle onderwerpen in ons leven? En dat is wat we het volk, maar wat we ook de Arabische volken zo enorm gunnen. Nou, ik wil verder gaan met Amalek en ons leven. Want, broeders en zusters, als we kijken naar deze geschiedenis, dan schrijft Paulus in 1 Korinthe 10, dat alles wat Israël is overkomen ons ten voorbeeld is. Wat kunnen wij nou vanuit deze geschiedenis leren, vanuit Exodus 17? Nou, wat opvalt is dat Israël eigenlijk net een geweldige overwinning heeft behaald. Ze waren door die Schelfzee getrokken. Het was geweldig. Ze stonden als het ware op die top van de berg. Wat kon er gebeuren? Ze hadden de Egyptenaren overwonnen. God die had een geweldige overwinning gegeven. Ze hadden de Heere gezien. Ze hadden hem aan het werk gezien. En dan ineens worden ze onverwachts vanuit hun achterhoede aangevallen, toen ze En een stuk die woestijn waren binnen ingegaan. Ze waren moe. Ze waren uitgeput. En ineens was Amalek daar zo, die hen van achteren aanviel. En broeders en zusters, Satan weet ons vaak op onze zwakke plekken en op onze zwakke momenten te vinden, toch of niet? Vaak als we moe zijn, vaak als we uitgeput zijn, vaak als we eventjes geen zicht zien op de toekomst, op hoe het allemaal moet, dan zie je dat Satan vaak geneigd is om ons ineens onverwachts vanuit achter aan te vallen en ons naar beneden te trekken. En ik denk dat we heel veel kunnen leren, ja, vanuit deze geschiedenis, de overwinning die op Amalek werd behaald. Want toen Israël de strijd met Amalek aanbond, zien we iets heel bijzonders gebeuren. We zien dat Mozes zijn positie inneemt boven op de heuvel. En als je dat even voor je ziet, hè, dan moet dat heel indrukwekkend zijn geweest. Dus daar beneden werd de strijd gevoerd tussen Jozua en zijn mannen en aan de andere kant Amalek. En iedere keer als ze naar boven keken, dan zagen ze Mozes daar staan. Mozes die zijn handen omhoog hief naar de hemel. Dat moet een indrukwekkend beeld zijn geweest. En broeders en zusters, het opheffen van de handen, dat laat zien de overwinning, toch of niet? Ja. Wat doen we als Nederland scoort met voetbal? Nee, dat doen we niet, toch of wel? Nou, een beetje dan, toch? Of niet? Mijn vrouw is erg fanatiek. Wij zijn totaal geen voetballiefhebbers. Maar als Nederland moet spelen, dan is het toch eventjes anders. En als ze dan scoren, dan gaan die armen omhoog, toch of niet? Nou, en zo is het eigenlijk ook met Mozes. Mozes die heft zijn handen omhoog. Hij gaat als het ware in de overwinning staan. En broers en zusters, wat hield Mozes in zijn hand? Hij hield de staf in handen, de staf van God. De staf, als je daar verder over nadenkt, die ooit een slang werd. De staf waar hij al die wonderen tekenen mee verrichtte in Egypte. De staf die hij kort daarvoor nog had gebruikt om die schelfzee te splijten voor de ogen van de Israëlieten. De staf van God. De staf waarmee hij ook op de rots had geslagen. Waar levend water uit voortkomt. Prachtig beeld van de Jezus, gaan we nu niet op in, andere preek. Maar die staf van God, die hield hij, zo lezen we, als een banier omhoog. En even terzijde, naar aanleiding van deze geschiedenis, zien we dat er ook een nieuwe naam van God bijkomt. Yahweh Nissi, de Heere is mijn banier, mijn vaandel. Dus wat eigenlijk hier gebeurt, broeders en zusters, is dat de strijd nog gestreden moet worden, maar Mozes die gaat op de top van die heuvel staan en die doet zijn arm omhoog en hij heeft die staf van God in zijn hand. En hij laat daarmee zien dat in feite de overwinning al behaald is. Het is bijzonder als je daarover nadenkt. De strijd moet nog gestreden worden, maar hij heeft zijn handen omhoog, de staf in zijn hand, en in feite staat hij al in die overwinning. En broeders en zusters, als ik dan de brug sla naar ons leven, dan ken ik ook iemand die daar boven zit. Die voor ons bidt en pleit. Op wie we altijd mogen zien. Waarvan we weten van ja, maar wacht eventjes. De overwinning is in hem alreeds behaald. Dat is geweldig toch, als je dat mag zien. Hij is onze banier, de Heer Jezus Christus. En in hem, zegt de Bijbel, zijn wij meer dan overwinnaars. En hoe kunnen we nou meer dan overwinnaars zijn? Nou, omdat 2000 jaar geleden hij die prijs al heeft betaald. Hij al opstond uit de dood. En een geweldige overwinning heeft behaald op Satan. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. In hem mogen wij weten dat de strijd reeds gestreden is. En in hem ligt die overwinning. En broeders en zusters, als we het hebben over geestelijke strijd in ons leven, dan moeten we leren, zoals ik net al zei, om niet zelf aan de slag te gaan. Ook als het gaat om die oude mens die van tijd tot tijd weer die kop opsteekt in ons eigen leven, dan moeten we niet vanuit het vlees, vanuit die mens proberen te reageren en daar vanuit die overwinning behalen. Nee, we moeten leren om te strijden vanuit die nieuwe mens. Dat opstandingsleven. Wetende dat de overwinning in hem reeds behaald is. Wanneer was Israël machtig? Op het moment dat Mozes zijn handen omhoog deed. Wanneer was Israël zwak? Op het moment dat die handen weer begonnen te zakken. En zo is het in feite ook in ons leven. In Christus overwinnen we. In hem ligt de overwinning. Maar op het moment dat we buiten Christus om gaan strijden, dat we onze armen laten zakken en denken, nou, we gaan toch maar weer vanuit onszelf doen, gaat het mis. En weet je, het vlees is zwak. Ik ga nooit overwinnen, ook als het gaat om die strijd met Satan. Ik ga nooit zelf overwinnen. Dat gaat alleen maar lukken op het moment dat ik mijn handen omhoog naar de Here blijf steken. Nou, en dan vind ik het zo mooi, hè, dat op een gegeven moment Aaron en Hur een steen naar Mozes rollen, zodat hij kan zitten. En dan vind ik het zo mooi dat beide mannen hem dan ondersteunen. De een aan de ene kant, de ander aan de andere kant. En zo blijven die armen onbewegelijk naar boven staan. Dat is een prachtig beeld, broeders en zusters. Ik vind het zo mooi, hè, in het werk van de Bijbelverspreiding. Ik had daar laatst ook met Alexander, met David nog een heel gesprek over. Maar je kan ook tijdens het werk van de Bijbelverspreiding op het punt komen dat je zelf helemaal moe bent geslagen. Dat je te maken krijgt ineens met gesprekken, dat je even helemaal lam wordt geslagen. En is het zo mooi dat de ander op dat moment opstaat en in feite jouw arm ondersteunt en dat je samen weer naar de Here gaat, samen gaat bidden. En dat is ook hoe het in de gemeente werkt, broeders en zusters. Dat we elkaar mogen ondersteunen. Juist in die geestelijke strijd. Dat we elkaar tot steun zijn. En soms kun je in je leven ook op momenten komen dat je eigenlijk zelf niet meer kunt bidden. Dat je even helemaal lam bent geslagen, dat je het even helemaal niet meer ziet zitten. Dat is helemaal niet vreemd, dat is helemaal niet gek, dat gebeurt van tijd tot tijd. Dat gebeurt ook bij Mozes die niet meer kon, hij was moe gestreden. Hij moest ondersteund worden. En zo werkt het ook in de gemeente, soms zijn we moe gestreden. En is het zo belangrijk dat we als broeder, als zuster opstaan. Dat we elkaar ondersteunen. Waar de een niet meer kan strijden. Dat de ander opstaat en zegt, hey, ik ben er voor je. Laten we samen strijden. Laten we samen die handen omhoog heffen naar de Here. En dan vind ik het zo mooi. Dat die strijd wordt gestreden. En Mozes mag zitten. En broeders en zusters, dat is in feite ook het geheim van een christen. Hij strijdt voor ons. Niet wij. Nee, hij strijdt van ons. En wij mogen net als Mozes zitten. Wij mogen rusten in Christus. Rusten in dat volbrachte werk. In hem ligt het overwinningsleven. En vanuit die rust mogen we net als Mozes naar de strijd kijken, mogen we weten van, ja, maar wacht even, hij doet het voor mij. Hij wil mij die overwinning geven. En houd daaraan vast, de strijd is al gestreden. In hem zijn we meer dan overwinnaars. En dat is ook wel belangrijk om te benoemen, broeders en zusters, want Jozua, die voerde beneden de strijd. Toch? Maar die strijd, die werd niet beneden bepaald, maar boven, toch of niet? Terwijl die beneden gevoerd werd. En hoe overwon Jozua? Nou, door de scherpte van het zwaard, waarvan ik net al zei, dat is het woord van God. En dat is waarvan Paulus zegt, laat dat in rijke mate in u wonen. Dat woord van God, dat is de scherpte van het zwaard. Daardoor overwinnen we. Hoe bleef de Heer Jezus staande in de woestijn? Door het woord van God te kennen. En daarom moeten we elke dag bezig zijn met dat woord. Elke dag lezen. Ook al spreekt het soms even niet tot me. Ook al heb ik moeite om het door te lezen. Toch iedere dag een stukje lezen. Laat dat woord van God in rijke mate in u wonen. En broeders en zusters. We hebben allemaal onze eigen strijd te voeren. De strijd voor u, voor jou, voor mij kan weer op heel anders zijn, op een heel ander vlak. Maar we overwinnen allemaal door hetzelfde. Namelijk het eerste door naar boven te kijken. Ons oog gericht te houden op de voleinder van het geloof, onze leidsman. Hij strijdt voor mij. Hij doet het voor mij. De overwinning ligt in hem. En het tweede overwinnen we door het woord van God. Dat is het zwaard in ons denken en vervolgens ook in ons handelen. En als je dat gaat zien, broeders en zusters, als je leert om naar boven te kijken, op hem te zien, dan ga je vervolgens ook de dingen zoeken die boven zijn. Dan ga je de dingen bedenken die boven zijn, zoals Paulus dat ook prachtig verwoordt in zijn brieven. Dan ben je niet meer zo bezig met de dingen die hier op aarde gebeuren. Dan ga je de dingen vanuit een hemels perspectief bekijken. En dan kan het moeilijk zijn in ons leven. Dan kunnen we door woestijnperiodes heen gaan. Maar dan ga je vanuit een hemels perspectief naar de dingen kijken. En dat stijgt overal bovenuit. En dan vind ik het zo mooi dat er dan staat, hè. Zo bleven zijn handen onbewegelijk totdat de zon onderging. Dus zolang de strijd duurde, broeders en zusters, stond Mozes daar met zijn arm omhoog. Hij stopte niet eerder totdat de strijd gestreden was. En dat vind ik ook zo mooi met de Heer Jezus Christus. Hij zit daar aan de rechterhand van God. Hij bidt daar voor ons. Hij pleit daar voor ons. En zolang wij hier op aarde zijn, zolang wij die strijd hier hebben te voeren, is hij daar. Hij zit daar. Totdat de strijd ten einde is gekomen. Hier op aarde, maar ook als het gaat om ons persoonlijk leven. Als je te maken krijgt met strijd, met moeite, met verdriet. Als je gaat naar het einde van je leven, je wordt ernstig ziek, noem maar op, dan mag je altijd weten, maar hij zit daar. Hij waakt over ons. Ik mag op hem zien. En op een moment zal hij daar blijven totdat de strijd is gestreden en totdat wij, ja, dat hemels vaderland zijn binnengegaan. Dan zullen we hem ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. Wat een geweldig moment. Maar wat een rijk leven hebben we toch, of niet, in hem. Glorie voor zijn naam. Amen.